Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, uit Psalm 145 zingen wij het derde vers. Zij zullen uit de volheid van het gemoed, gedachtig aan de milde overvloed van uw gunst, die roemen bij elk een en juichen van al uw gerechtigheid. En wat er verder volgt, we noemden nu het derde vers van Psalm 145. Gemeente, uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in de brief van de apostel Paulus aan de Romeinen, daarvan het 8e hoofdstuk en daarvan de eerste 17 versen. Wij herzeggen nu Romeinen 8, de versen 1 tot en met 17, maar vooraf de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarna wij zingen uit de berijmde 12 artikelen, de eerste berijming, het tweede vers. Geloof ook in den Heilige Geest, dien we eren. En wat er verder volgt.
Ik geloof in God den Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Wij lezen nu Romeinen 8, de versen 1 tot en met 17. Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want de wet des geestes des levens in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. Want hetgeen de wet onmogelijk was, terwijl zij door het vlees krachteloos was, heeft God zijn Zoon zendende in gelijkheid des zondigen vleeses, en dat voor de zonde veroordeeld in het vlees, opdat het recht der wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want die naar het vlees zijn, bedenken wat des vleeses is, maar die naar de geest zijn, bedenken wat des geestes is. Want het bedenken des vleeses is de dood, maar het bedenken des geestes is het leven en vrede. Daarom dat het bedenken des vleeses vijandschap is tegen God, want het onderwerpt zich de wet Gods niet, want het kan ook niet. En die in het vlees zijn, kunnen goden niet behagen. Doch gij lieden zijn niet in het vlees, maar in de geest, zo anders de geest Gods in u woont. Maar zo iemand de geest van Christus niet heeft, die komt hem niet toe. En indien Christus in uw lieden is, zo is wel het lichaam dood om der zonde wil, maar de geest is leven om der gerechtigheid wil. En indien de geest desgene die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, zo zal hij, die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. Zo dan, broeders, wij zijn schuldenaars niet aan het vlees om naar het vlees te leven. Want indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij sterven. Maar indien gij door de geest de werkingen des lichaams doodt, zo zult gij leven. Want zovelen, als er door de geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. Want gij hebt niet ontvangen de geest der dienstbereid wederom tot vrezen, maar gij hebt ontvangen de geest der aanneming tot kinderen, door welke wij roepen, Abba, Vader. Dezelfde geest getuigt met onze geest dat wij kinderen Gods zijn. En indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen. Erfgenamen Gods en mede-erfgenamen van Christus. Zo wij anders met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden.
Gemeente, de tekstwoorden waarbij we u vanmiddag met de hulp des Heren een ogenblik willen bepalen, kunt u in aansluiting op de tekstwoorden van vanmorgen vinden in Galaten 5, het 22e vers, het middelste gedeelte. Galaten 5, vers 22b. Waar we Gods woord aldus lezen, maar de vrucht des geestes is langmoedigheid, goedertierenheid, goedheid. Tot zover. Schrijven wij onder deze tekstwoorden hetzelfde thema als vanmorgen, drie vruchten van de Pinkstergeest. En letten wij vanmiddag in onze eerste gedachte op langmoedigheid, in onze tweede gedachte op goedertierenheid en in onze derde gedachte op goedheid. Drie vruchten van de Pinkstergeest, langmoedigheid, goedertierenheid en goedheid. Best wel moeilijke woorden, jongens en meisjes. Vinden jullie ook niet? Langmoedigheid en goedertierenheid. En dan ook nog woorden die soms heel veel op elkaar lijken. Ik denk aan de tweede gedachte, het woord goedertierenheid. En ik denk aan de derde gedachte, goedheid. Wat is nu precies het verschil tussen die twee? Toch zijn het woorden die jullie wel eerder gehoord hebben en die we zojuist ook gezongen hebben uit Psalm 103. Het is heel opvallend dat al die woorden terugkomen in de psalmen als het over de Heere gaat. En daarom zijn het zijn wel moeilijke woorden, maar het zijn ook hele belangrijke woorden. En daarom zal ik proberen om dat vanmiddag ook uit te leggen. En ik hoop dat je goed luistert. Want het is ook belangrijk dat dit ook in ons hart gebeurt. En dat wij ook zo mogen zijn zoals de Heilige Geest mensen maakt. De Geest van Pinksteren. Gemeente, vanmorgen hebben wij stilgestaan bij, we noemden dat de drie basisvruchten van de Heilige Geest die er in het hart moeten zijn. Liefde, blijdschap en vrede. Ik denk dat ik mag zeggen, als dat er niet is, als die basisvruchten er niet zijn, dan zal dit, wat we vanmiddag overdenken, er zeker niet zijn. Want die basisvruchten, liefde, blijdschap, vrede, zijn nodig om dit voort te kunnen brengen. Bijzonder wel de liefde. Want de langmoedigheid, de goedertierenheid en de goedheid, die komen voort uit de liefde. Wat is nu het verschil tussen de tweede drie vruchten en de eerste drie vruchten van de Heilige Geest? Wel, die tweede drie vruchten die zijn vooral gericht op de naaste, op de medemens. En wat leert ons dat, jongens en meisjes? Wel, dat leert ons als de Heere in het hart van iemand werkt, als hij daar liefde geeft, als hij daar blijdschap geeft, als hij daar vrede werkt, zoals we dat vanmorgen gehoord hebben, dan ga je dat ook merken in de omgang met die mensen. Zij gaan anders met de medemens om. Hoe komt dat? Dat komt omdat de Heilige Geest in hun hart werkt. En omdat de Heilige Geest in hun hart alles vernieuwt. Hij brengt daar die vruchten die de Heere Jezus verworven heeft. En, wat zegt de Heere Jezus, aan de vruchten kent men de boom. Een goede boom brengt voort goede vruchten. En een kwade boom brengt voort kwade vruchten. Nou, het gaat vanmiddag in de preek over drie goede vruchten. Hele goede vruchten. Langmoedigheid, goedertierenheid en goedheid. En als die niet in ons leven zijn, dan zijn we geen kind van God. Want dan missen wij de vruchten van de Heilige Geest. Nou, zegt iemand vanmiddag, dominee, maar ik ken iemand die zegt een kind van God te zijn, maar die is niet zo langmoedig. En die is ook niet zo goede tieren. Dat zou kunnen, want we hebben vanmorgen gehoord dat vruchten moeten rijpen. En helaas is het zo dat lang niet bij al Gods kinderen die vruchten al heel erg gerijpt zijn. Zelfs de allerheiligste hebben nog maar een klein beginsel van die nieuwe gehoorzaamheid. Maar ik moet er tegelijk achter zeggen, dat is geen excuus. Dat is niet tot eer van God. Want die vruchten die zouden moeten rijpen, een vrucht die niet rijpt, dat is niet goed. En we hebben vanmorgen gehoord, de vruchten die zijn bestemd voor de planter, zijn bestemd voor de Heere zelf. Als het goed is, dan hebben Gods kinderen daar zelf het meeste verdriet van. Als ze niet zo langmoedig zijn en niet zo goedertieren zijn en niet zo goed zijn in het gedrag naar de naaste toe, zoals de Heere dat van hen vraagt. En wat vraagt de Heere? Wel, dan moeten we heel goed luisteren naar wat de Schrift zegt. Dan moeten we die woorden die hier gebruikt worden ook wegen. Wat bedoelt de Heilige Schrift daar nu precies mee? Langmoedigheid. Het is eigenlijk het makkelijkste te vertalen met het woordje geduld. Langmoedigheid, dat lijkt op geduld. Het Nederlandse woord langmoedigheid, daar kun je als het goed is twee woorden in horen, jongens en meisjes. Het woordje lang en het woordje moed. Langmoedige mensen, dat zijn mensen, mag ik het zo zeggen, die lang moed houden. Zij houden lang moed in moeilijke omstandigheden. Zij houden lang moed als ze moeten omgaan met moeilijke mensen rondom hen heen. Dat betekent het Nederlandse woord langmoedigheid. En dat komt eigenlijk wel heel aardig overeen met het Griekse woord dat hier gebruikt wordt. Het Griekse woord dat heeft ook de betekenis van geduldig zijn, iets heel lang kunnen verdragen. En toch zou ik het woord langmoedigheid niet zomaar willen wegstrepen en daar het woordje geduld voor in de plaats willen zetten, want ja, het woordje geduld is toch minder dan langmoedigheid. Je kunt niet zeggen dat mensen met een groot geduld langmoedig zijn. Als dat zo zou zijn, dan zouden die mensen met een groot geduld, en die mensen zijn er. Je hebt soms meesters op school die een eindeloos geduld hebben. Daar sta je soms versteld van. Maar je kunt niet zeggen dat zij het werk van de Heilige Geest niet meer nodig hebben, omdat ze al geduldig zijn. Nee, dit is wat meer. Dit is dieper. Dit is een vrucht van de Heilige Geest. Je zou langmoedigheid eigenlijk het Bijbels beste kunnen vertalen met christelijk geduld. Of met Bijbels geduld. Dat is meer dan gewoon geduld. En dit geduld vloeit voort uit de liefde. 1 Korinthe 13 vers 4. De liefde is langmoedig. Langmoedigheid is een goddelijke eigenschap. De Heere is langmoedig. We hebben dat gezongen net uit Psalm 103. Toen al die eigenschappen door de dichter werden opgenoemd wie de Heere voor hem is. En dan zegt hij ook, de Heere is langmoedig. En zo heeft de Heere zich ook bekendgemaakt aan Mozes bij de Sinaï. Heere, Heere, God, barmhartig en genadig, langmoedig en groot van weldadigheid en waarheid. God is langmoedig. Mag ik eens vragen, gemeente, hebt u die eigenschap van de Heere al leren kennen? Wat doet de Heilige Geest? De Heilige Geest leert ons God kennen. De Heilige Geest leert ons onszelf kennen. De Heilige Geest leert ons Christus kennen. En als je God gaat leren kennen, dan leer je hem kennen in zijn deugden, wie hij is. In zijn rechtvaardigheid, in zijn heiligheid, maar ook in zijn langmoedigheid. Gemeente, wat is de Heere geduldig? De Heere is groot van langmoedigheid. Als de Heere geen geduld had, dan waren wij hier niet meer geweest. Dan had de Heere ons al lang weggedaan, ook zijn kinderen, van voor zijn aangezicht. Want wat stellen wij het geduld van de Heere vaak op de proef? Menselijkerwijs gesproken zouden we kunnen zeggen, wat moeten wij de Heere tegenvallen? En natuurlijk, ik weet ook wel, de Heere weet alle dingen. Maar wat toont de Heere lang zijn geduld? Ik zou zeggen, maak er toch geen misbruik van, jonge mensen. Wij gaan steeds een stapje verder. Wij nemen steeds meer de vrijheid. En als er niks gebeurt, dan denken we dat we het wel kunnen doen waar we zelf zin in hebben. Maar dat is een misbruik maken van Gods langmoedigheid. Zul je dat niet doen? Gods langmoedigheid leer je kennen als de Heilige Geest in je hart gaat werken. En dan raak je er zo over verwonderd dat de Heer je zo vaak gewaarschuwd heeft. En dat de Heer je toch niet weggedaan heeft. Dat je nog altijd mag zijn onder zijn woord. Niet waar, kinderen des Heren? Kwamen zo in uw leven niet al de roepstemmen terug? Hebt u zo niet leren zien hoe u van uw kindse dagen af de Heere arbeid gemaakt hebt met uw zonde? Heeft het u niet grotelijks verwonderd toen dat licht viel over de deugd van Gods langmoedigheid, dat de Heere, ja, zoals het wel eens gezegd wordt, taai is van geduld? Zijn geduld, ons geduld, had al lang gebroken. Maar de Heere is, ja, niet eindeloos van langmoedigheid. We hadden vroeger een meester op school en die zei, jongens en meisjes, mijn geduld is niet van elastiek. En elastiek, dat kun je uittrekken, kun je heel ver uittrekken. En toch, op een gegeven moment, dan breekt het ook. Je kunt heel geduldig zijn, maar dat is niet eindeloos. De Heere is ook niet eindeloos van geduld. Maak er geen misbruik van. Maar zie het als genadetijd en vraag of je de Heere mag leren kennen. Het is ook een eigenschap van de Heere Jezus Christus. Als middelaar. Petrus zegt van de zaligmaker, en dat wist hij uit eigen ervaring, hebben we gehoord in de prekenserie. Hij zegt, acht de langmoedigheid onzes Heren voor zaligheid. En dat bedoelt hij met de Heere Jezus. Nou, als de Heere Jezus niet langmoedig geweest was in de richting van Simon Petrus, wat zou er met hem gebeurd zijn bij de verloochening? Hij zou terstond gestraft zijn. Wat is de Heere Jezus groot van langmoedigheid? Wat heeft hij de spot verdragen? Wat heeft hij de hoon verdragen van zijn vijanden, die als hij gescholden werd niet wederschold en als hij leed niet dreigde. Maar hij gaf het over in de hand van zijn vader. Hij ging zijn weg als een gewillige en een geduldige knecht. Hij klaagde niet in de weg van zijn lijden, maar hij droeg zijn kruis, groot van langmoedigheid. En dat is nou ook een heerlijke vrucht van de Heilige Geest. De vrucht des Geestes is langmoedigheid. Door de Heere Jezus verworven, door de Heilige Geest toegepast, aan het hart. En nogmaals, gemeente, langmoedigheid is geen karaktereigenschap. Want je hebt mensen die zijn zeer geduldig en zeer verdraagzaam, ook wereldse mensen soms. Daar sta je versteld van. Maar als het zo zou zijn dat dat bedoeld werd, dan was het geen vrucht van de geest, maar dan was het een aangeboren eigenschap. Dan zouden die mensen met zo'n fijn karakter, die zouden het werk van de Heilige Geest helemaal niet nodig hebben. En zo is het niet. Iemand kan heel geduldig zijn in het natuurlijke leven, maar heeft toch nodig die heiligmaking, die vernieuwing, deze langmoedigheid die een vrucht is des geestes. De apostel Paulus in 2 Timotheus 4 en Hebreeën 6 laat zien wat nou de wortel is van die langmoedigheid. Gods kinderen mogen geloven dat hun leven in goede handen ligt. En dat de Heere een waarmaker van zijn woord is. En dat hij zijn belofte zal vervullen. En dat maakt hen geduldig. Dat doet het hen uit handen geven. Dat doet het hen aan de Heere overgeven. Ook als de weg moeilijk is. En als de weg zwaar is. Lang van moed. De Heilige Geest in zijn bediening. Hij zorgt ervoor dat al Gods kinderen in meerdere of mindere mate iets gaan vertonen van die langmoedigheid. Langmoedigheid ten opzichte van de weg bijvoorbeeld die de Heere met hen gaat. We kennen de Bijbelse geschiedenissen, jongens en meisjes. Je kent de geschiedenis van Jozef. Jongen, wat heeft Jozef meegemaakt? En de Heere had hem zulke mooie beloften gedaan. Zijn broeders zouden voor hem buigen. Hij had het gedroomd. Dat was een droom van de Heere. Maar er leek helemaal niks van terecht te komen. Diep kwam Jozef in de put. En met een slavenkaravaan moest hij naar Egypte gaan. Verschrikkelijk. Wat heeft Jozef allemaal meegemaakt? Hij had wel heel veel moed nodig. En de Heilige Geest heeft hem die moed gegeven. Door de Geest des Heren werd hij gelouterd, gereinigd. Denk aan Job. Wat had hij moed nodig, geduld nodig. De ene slag op de andere kwam in zijn leven. De omstandigheden waren niet te dragen. Maar hij begeerde om niet te zondigen met zijn tong. In dit alles zondigde Job niet. Ik denk aan David. Wat heeft die man een weg gehad? In plaats van dat hij naar de troon kon uitzien, moest hij vluchten als een veldhoen op de bergen, terwijl de Heere toch beloofd had dat hij koning zou worden. Waar haalde hij toch dat geduld vandaan? Waarom heeft hij Saul niet gedood? Toen hij die slip van die mantel heeft afgesneden. Ja, dat was langmoedigheid. Dat was een vrucht van het werk van de Heilige Geest in zijn hart. Dus ten opzichte van de Heere worden Gods kinderen langmoedig. Ten opzichte van de naaste worden Gods kinderen langmoedig. Door dat werk van de Heilige Geest blijven ze standvastig onder de verdrukkingen. En door dat werk van de Heilige Geest zijn ze ook bereid om, als de mogelijkheid daartoe is in een rechte weg, zijn ze ook bereid om hun naaste te vergeven. 7 maal. Nee, 70 maal 7 maal. Dat zou een natuurlijk mens nooit kunnen. Dat zou een geduldig mens niet volhouden. Maar langmoedigheid is een vrucht van het werk van de Heilige Geest. Het is een heerlijke vrucht. Het is een zalige vrucht. Maar ik zei het al, niet dat deze vrucht in het leven van al Gods kinderen volgroeid is. Was dat maar waar. Je vindt ook in de Bijbel een aantal aansporingen aan Gods kinderen om langmoedig te zijn. Apostel Paulus zegt het in Efeze 4, wandelt waardiglijk der roeping met welke gij geroepen zijt, met alle ootmoedigheid en zachtmoedigheid, met langmoedigheid, verdragende elkander in de liefde. En hij schrijft aan de Thessalonicenzen in het 5e hoofdstuk, en wij bidden u broeders, vermaan de ongeregelde, vertroost de kleinmoedige, ondersteun de zwakke, zijt langmoedig jegens allen. Nou, niet zo makkelijk om langmoedig te zijn. Wat is er nodig? Wat is er nodig? Wat leren Gods kinderen op de leerschool van de Heilige Geest in het vak langmoedigheid? Wel, zij leren wie ze zelf zijn. Zij leren wat zij van God te verwachten hadden. Zij leren hoe langmoedig dat de Heere over hen geweest is. Welk geduld dat de Heere met hen gehad heeft. En jongens en meisjes, als je dat gaat zien, dan word je langmoedig. Als je later vader en moeder bent, en je hebt ongehoorzame kinderen, en je denkt terug aan je eigen jeugd, hoe ongehoorzaam dat je, tegen je ouders geweest bent, en wat je vader toch geduld geoefend heeft en je moeder. Als je daar iets van gaat zien, dan word je ook langmoedig naar je eigen kinderen toe. Kijk, en zo is het ook als je ziet wie je ten opzichte van de Heere geweest bent. Als je daaraan ontdekt wordt en je ziet hoe langmoedig de Heere over je geweest is, dan word je ook langmoedig in de richting van anderen. En niet dat je dat zelf kan, maar wat doet de Heilige Geest? De Heilige Geest leert in de heiligmaking om Gods kinderen uit Christus te laten leven. En dan zegt de apostel Paulus, ik vermag alle dingen door Christus die mij krachten geeft. Dat heeft hem moed gegeven onder al de moeilijke omstandigheden die er in zijn leven waren. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat ook bij de Galaten was de vrucht nog niet rijp. Er was sprake van partijgeest. Er was sprake van onderlinge strijd. Gemeente, wat zou het er anders uitzien op deze wereld als mensen door de geest van God geleid zouden worden? Wat zou het er anders uitzien in de kerk als mensen door de geest van God geleid zouden worden? Maar wat zie je ook in de kerk? De werken des vleeses. Mensen laten zich leiden door het vlees. Zij laten zich leiden door hun eigen boze hart. En dat leren Gods kinderen stukje bij beetje af. In beginsel worden zij vernieuwd. Gaan zij het beeld van God vertonen in ware kennis, gerechtigheid, maar ook heiligheid, langmoedigheid. We gaan naar onze tweede gedachte, goedertierenheid. Goedertierenheid is een woord dat in de Bijbel heel veel voorkomt. Heel veel in het Oude Testament ook, en vaak staat er dan in de oorspronkelijke taal het woord geset. En dat is een prachtig woord, want dat ziet op goedheid die voortkomt uit een verbond. Geset zou je het beste kunnen vertalen met verbondsgoedertierenheid. Verbondstrouw. Hier wordt een ander woord gebruikt. Hier wordt een Grieks woord gebruikt. Chrestotes. En wat betekent dat, goede tierenheid? Moeilijk woord, jongens en meisjes, ik zei het al, maar het betekent eigenlijk toch iets eenvoudigs hier. Goede tierenheid betekent vriendelijkheid. Het betekent betrokkenheid, zich op de ander betrokken weten. Het betekent welwillendheid, dus goed willen doen. Het is afgeleid van een woord in het Grieks. Dat woord betekent bruikbaar, nuttig zijn, aangenaam zijn, goedertierenheid.
Het wil eigenlijk zeggen dat men de houding heeft dat je die ander tegemoet treedt met hartelijkheid, met openheid. En nogmaals, ik zeg het er maar weer bij, je hebt mensen die zo'n karakter hebben, die een hartelijk karakter hebben, die een heel vriendelijk karakter hebben. Dat is aangenaam als mensen zo'n karakter hebben. Maar ook die mensen hebben die vrucht des geestes wel nodig. Ook die mensen moeten inwendig vernieuwd worden. Dat zijn niet alleen mensen met een kort lontje. Dat zijn niet alleen mensen die heel kort aangebonden zijn die vernieuwd moeten worden. Nee, ook vriendelijke mensen zijn gevallen zondaren. Die naar het beeld van God hersteld moeten worden. De vrucht des geestes is vriendelijkheid. Christelijke vriendelijkheid zou je kunnen zeggen. En bijbelse hartelijkheid. Die je niet hebt meegekregen van nature. Maar die de Heilige Geest ons alleen schenken kan. Ontdekkende genade leert. Ja, daar kom je altijd toch weer terecht als het gaat over het werk van de Heilige Geest. De Heilige Geest begint met ontdekken. Ontdekkende genade leert wat er in je hart leeft. Wij zijn niet zulke lieve mensen hoor. Wij zijn ook niet zulke vriendelijke mensen. Sommige dominees die spreken de gemeente aan als lieve mensen. Aardige, vriendelijke mensen. En natuurlijk, we houden van elkaar, maar de eerlijkheid gebiedt te zeggen, zulke lieve mensen zijn we toch niet? Dat leert ons ontdekkende genade, gemeente, dat ons hart is een vuile bron van allerlei wanbedrijven. Wij hebben vernieuwing nodig. En die vernieuwing die wordt nou begeerd door mensen die ze hun eigen hart leren kennen. Als een moordspelonk, goedertierenheid, vriendelijkheid. Wil je een voorbeeld, jongens en meisjes, van iemand die dat mocht hebben? Dan denk ik aan die barmhartige Samaritaan. Die gelijkenis ken je wel. Die man was goedertieren. Die priester was het niet, die deftige priester. En die leviet, die was het ook niet. Die trad die Samaritaan niet vriendelijk tegemoet, niet welwillend. Maar ze liepen er met een grote boog omheen. Maar ja, die Samaritaan, van wie het nou niet zou verwachten, die was goedertieren. Kijk eens hoe dat hij voor zijn naaste zorgt. Kijk eens wat hij voor zijn naaste over heeft. Hoe welwillend. De Heer Jezus heeft hem ons getekend. Als een voorbeeld. Een voorbeeld van ja, mensen die naar de kerk gingen, zou je kunnen zeggen. Fariseeën, schriftgeleerden, die daar helemaal niks van hadden. Met al hun vroomheid. De vrucht des geestes is goedertierenheid. En ook dat heeft weer te maken met het beeld van God. God is goedertieren. God is goedertieren. Romeinen 2. Veracht gij de rijkdom zijner goedertierenheid en verdraagzaamheid en langmoedigheid, niet wetende dat de goedertierenheid Gods u tot bekering leidt. De Heere is groot van goedertierenheid. De Heer is vriendelijk. We hebben net gezongen, jongens en meisjes, uit Psalm 103. Hij is het die ons zijn vriendschap biedt, zegt de dichter. Hij handelt nooit met ons naar onze zonde, hoe lang, hoe zwaar wij ook zijn wetten schonden. Hij straft ons maar naar onze zonde niet. Is dat niet vriendelijk? Als je ziet hoe de Heer met zijn kinderen omgaat, zeker. In zekere zin is de Heere vriendelijk, goedertieren jegens alle mensen. Maar bijzonder is hij goedertieren in de richting van zijn kinderen. Omdat de Heere Jezus het vlak gemaakt heeft. omdat hij de hitte van Gods gramschap heeft geblust, omdat het recht van God zijn loop heeft gehad, kan de Heere ook, ja, wat hij een verloren mensenkind buiten Christus niet kan doen, maar kan de Heere in zijn liefdeshart laten blikken. En dat ontsluiten, omdat alle verhinderingen weggenomen zijn, zijn toren is uitgewoed. Als je ooit goedertierenheid wilt zien schitteren, dan is dat in de goedheid die God bewijst in Christus aan verloren zondaren. God is goedertieren. De Heere Jezus is goedertieren. Hij is vriendelijk. In Titus 3 lezen wij: de goedertierenheid van God onze zaligmaker en zijn liefde tot de mensen verschenen. En God onze zaligmaker, dat is de Heere Jezus Christus. Hij is goedertieren. Wat treedt hij zijn kinderen vriendelijk tegemoet? Simon Petrus, we hebben gehoord van zijn verloochening. En wat was de Heere Jezus vriendelijk? Toen hij hem aankeek na die verloochening, wat was hij goedertieren? Onze ogen zouden vuur gespoten hebben op zo'n ogenblik. Maar de Heere Jezus keek hem aan met een vriendelijke blik. En die vriendschap, die goedertierenheid, heeft het hart van Simon Petrus verbroken. We hebben het gehoord hoe hij uit de zaal van Caiaphas naar buiten gevlucht is en hij weende bitterlijk. Het zijn de goedertierenheden des Heren die tot bekering leiden. In de aanvang en ook in de verdere voortgang. Maar de Heere Jezus was zelfs vriendelijk tegenover zijn vijanden. Wat zei hij, jongens en meisjes, tegen Judas in de hof? Hij noemde hem vriend. Terwijl Judas gekomen was om hem te verraden. Zouden wij dat gezegd hebben? Wat is hij groot van goedertierenheid. En wat Christus nu heeft, dat leert de Heere door de Heilige Geest zijn kinderen. Het is een weldaad, een verworven weldaad. De Heere zegt: hebt u vijanden lief? Maar wij kunnen dat niet. En u leert de Heilige Geest dat te doen. Hij werkt die deugd van de goedertierenheid in het hart door Gods genade. In 1 Korinthe 13 staat: de liefde is langmoedig en goedertieren. Daar zie je ook die goedertierenheid komt op uit de liefde. En Paulus zegt in Efeze 4, maar zijt jegens elkander goedertieren, barmhartig, vergevende elkander, gelijkerwijs ook God in Christus u lieden vergeven heeft. Hoe word je goedertieren? Eigenlijk precies hetzelfde met hoe word je langmoedig. Doordat de Heilige Geest laat zien hoe goedertieren dat de Heere over ons geweest is. De Heere Jezus heeft die gelijkenis uitgesproken van die man die een hele grote schuld had. En dat werd hem vrijgescholden. En toen kwam hij zijn kameraad tegen die een hele kleine schuld had. En hij greep hem bij de keel en hij zegt: betaal me wat geschuldigd zijt. Dat is toch verschrikkelijk. Dan ken je Gods goedertierenheid niet. Als je Gods goedertierenheid hebt leren kennen, dan zal er ook goedertierenheid zijn richting de naaste. Kijk, de Heilige Geest leert verloren mensenkinderen Gods goedertierenheid kennen. Jullie kennen dat versje wel. Milde handen, vriendelijke ogen zijn bij u van eeuwigheid, zegt David. En daarom, omdat hij dat wist, kon hij Saul niet doden. Omdat hij dat wist, is hij vriendelijk, voor zover dat kon natuurlijk, met zijn vijanden omgegaan. Goedertierenheid, nee, dat wil niet zeggen zoetsappigheid. wil niet zeggen dat deze vruchten van de geest elkaar bestrijden. Je moet ze zien als één tros. Het is niet zo dat er een rotte vrucht tussen zit die de andere aansteekt. Nee, ware vriendelijkheid heeft het behoud van de naaste op het oog. Kijk, de Heere is vriendelijk, maar de Heere spreekt wel de waarheid. Gods woord is vriendelijk, maar Gods woord is wel heel scherp. Vriendelijkheid wil niet zeggen de boodschap aanpassen. Vriendelijkheid wil niet zeggen, goedertierenheid wil niet zeggen dat je de waarheid niet mag zeggen. Maar er is wel een verschil hoe. En als het goed is, dan is dat vanuit bewogenheid, door de Heilige Geest, vanuit Christus. De vrucht des Geestes is goedertierenheid. We gaan naar onze derde gedachte, goedheid. Eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen op Psalm 86 en daarvan het derde en het achtste vers. Heer, door goedheid aangedreven, zijt gemild in het schuld vergeven. Wie u aanroept in de nood, vindt uw gunst oneindig groot. En het achtste vers, maar gij Heer, gij zijt langmoedig, zeer barmhartig overvloedig, in genade die ons behoedt, groot van waarheid, eindeloos goed. Psalm 86, vers 3 en 8.
Onze derde gedachte, de vrucht des geestes, is goedheid. Wat is nou precies het verschil tussen goede tierenheid en goedheid? We hebben gehoord, goede tierenheid, dat is vriendelijkheid. En wat is goedheid? Het Griekse woord, dat betekent eigenlijk heilzaam zijn voor een ander, tot nut zijn voor een ander, bereid om voor een ander het goede te doen. Je zou het kunnen vertalen met rechtgezindheid, een rechte gezindheid van het hart hebben. En er zit ook iets in van eerlijkheid. Elkaar eerlijk behandelen. En zeker, dit is heel nauw verbonden met goede tierenheid, maar er ligt toch weer een ander accent. Inderdaad op een vriendelijke manier, maar toch het heil van die ander te zoeken. Zijn behoud op het oog te hebben, dat is eigenlijk goedheid. Nee, dat wil natuurlijk niet zeggen dat een christen alles maar goed moet vinden. Zeker niet. Zulke woorden moet je eigenlijk proeven. Eigenlijk kun je dat niet met één woord vertalen. Je moet het eigenlijk opzoeken. Waar staat het nog meer in de grondtaal? En in wat voor verband staat het dan? En ik zal twee voorbeelden geven. Romeinen 15, vers 14. Daar staat dat woord ook. En opmerkelijk, daar gaat het gepaard met het woordje vermanen. Dus goedheid en vermanen, dat kan bij elkaar, dat hoort bij elkaar. Paulus zegt, ik ben verzekerd van u, dat gij ook zelf vol zijt van goedheid en machtig om elkaar te vermanen. Dus iemand die goed is voor zijn naaste, die gaat de vermaning niet uit de weg. Maar die zoekt zijn behoud. Ik denk aan Efeze 5 vers 9. Daar zie je nog een hele mooie combinatie. Daar zie je dat het woordje goedheid gepaard gaat met waarheid. Dus de goedheid is niet ten koste van de waarheid. Daar zegt de apostel, want de vrucht des geestes is in alle goedigheid, rechtvaardigheid en waarheid. Ja, je hebt mensen die willen met goedheid, willen ze de rechtvaardigheid de das omdoen. Maar zo is het niet. Je hebt mensen die willen met goede tierenheid en met goedheid, willen ze de waarheid de das omdoen. Maar zo is het niet. Nee, dat is een verkrachting van het woord goedheid. Dat is één druif uit de tros plukken en de andere naast je neerleggen. Nee, zo is het niet. Goedheid. En je hebt mensen die zijn heel erg goed. Die zoeken het goede van een ander. En toch, ik zeg het voor de derde keer, het gaat hier niet over karaktereigenschappen. Alle mensen moeten bekeerd worden. Ook mensen die het goede voor een ander zoeken, moeten bekeerd worden. Een goedig karakter maakt je niet zalig. Trouwens, goedigheid is ook niet altijd een goede eigenschap. Ik denk aan Edi, jongens en meisjes. Hofni en Pinaas, die hadden een fijne vader. Het was nog een kind van God ook. En hij vond alles goed. Ze kregen nooit straf. Ze mochten doen. Nou ja, zijn ze daar goed mee geweest? Kijk, dit is een vrucht die in het leven van Eli niet goed rijp geworden is. Dat gebied de eerlijkheid te zeggen. En dat hoeven we niet te zeggen om met een vinger te wijzen. Want ik denk, als wij ons de spiegel voorhouden, dat we zullen moeten zeggen, er zijn vruchten. Die zijn bij ons lang nog niet rijp, of misschien zijn ze er wel helemaal niet. Maar daar mogen we niet tevreden mee zijn. Het is niet slapheid, goedheid. Nee, juist niet. Het is het goede voor elkaar zoeken. En niet alleen voor elkaar, maar ook voor God. Het woordje goedheid, dat komt ook voor in de richting van het goede voor de Heere zoeken. Ditzelfde woord, ja, het Oude Testament is natuurlijk in het Hebreeuws geschreven. Maar er is een vertaling van het Oude Testament in het Grieks, dat is de Septuagint. En als je dan zoekt, dan vind je daar dat woordje goedheid ook. En dan wordt het bijvoorbeeld gebruikt van Jojada in 2 Kronieken 24, van wie gezegd wordt dat hij het goede gedaan had in Israël beide aan God en aan zijn huis. Dus hij had het goede voor de Heere gezocht, het goede voor de dienst des Heeren, het goede voor het huis des Heeren. Kijk, dat leert de Heilige Geest. De Heilige Geest zorgt ervoor dat mensen de eer van God op het oog gaan krijgen. En dat ze de eer van God gaan zoeken in hun leven. Van nature dan zoek ik mijn eigen eer. Maar het werk van de Heilige Geest is mensen te richten op de eer van God. Dat is goedheid, het goede zoeken voor God. Maar het is ook het goede zoeken voor de naaste. Van nature missen wij deze eigenschap. Hoe goedig karakter dat je ook hebt, maar we laten elkaar zo makkelijk naar de eeuwigheid gaan. En dan kun je niet zeggen dat je het goede voor die ander zoekt. Als de Heer in je leven gaat werken, jongens en meisjes, dan kan je dat niet meer. Voorbeeld, ik denk aan die moordenaar aan het kruis. De Heer is nog maar net in zijn leven gekomen. En wat gaat hij doen? Hij gaat die andere moordenaar waarschuwen. Vreest gij ook God niet? Dat gij in hetzelfde oordeel zijt, dat is goedheid. Dat is nou die vrucht van de goedheid. Hij zocht het goede voor die andere moordenaar. Hij liet hem niet zomaar naar de rampzaligheid gaan. Hij ging hem waarschuwen. Doen wij dat ook? Waarschuwen wij onze kinderen? Of misschien wel waarschuwen wij onze ouders? Onze buurman, onze buurvrouw, onze collega. En als je nou nooit je mond open doet en je vindt alles maar goed, dan is één ding zeker, dat je deze deugd van goedheid niet hebt. En ik weet ook wel, dat is moeilijk, heel moeilijk om dat te doen. Maar het is ook een vrucht van de geest. Het is de Heilige Geest die dat leren gaat. Op de leerschool van vrije genade. Van nature hebben wij dat niet. De Heere zegt het ook in Romeinen 3. Er is niemand die goed doet. Is ook niet tot één toe. Op de hele aarde niet. En die rijke jongeling die dacht dat dat nog wel zo was. En die zegt tegen de Heere Jezus, goede meester. En de Heere Jezus zegt, wat noemt gij mij goed? Niemand is goed dan één, namelijk God. En dat betekent, gemeente, dat wij vernieuwd moeten worden. Dat ook deze vrucht van de Heilige Geest in ons hart gewerkt zal moeten worden. En dat doet de Heilige Geest. De Heilige Geest die leert die goedheid van Christus ook aan zijn kinderen. Het is een vrucht, het is een weldaad die door Christus verworven is. Wat heeft Christus goed gedaan? Hij zocht het goede van de naaste. De zieken werden genezen, de bezetenen werden bevrijd, de Satan werd uitgeworpen, de zondaren ontvingen vergeving. Als je wilt weten wat goedheid is, dan moet je kijken naar hem die geleid werd door de Heilige Geest. De Geest Gods was op de Heer Jezus Christus. Maar dat was ook gepaard met eerlijkheid. De Heer Jezus in al zijn goedheid heeft juist de huichelaars ontdekt. In zijn goedheid, want hij zocht het goede voor die mensen, heeft hij het wee u uitgesproken over de fariseeën en de schriftgeleerden. Juist in zijn goedheid kon hij de mensen niet laten gaan op de boze weg waarop ze waren. Dus die goedheid, nogmaals, het is niet zomaar zoetsappigheid.
en goedigheid. Nee, het is een hele scherpe eerlijkheid vanuit de liefde. Omdat je ziet dat die ander naar de rampzaligheid reist. Kunnen wij dat nog langer verdragen? De vrucht des geestes is goedheid. In Christus kunnen we zien wat dat is. En wat wij leren moeten op de leerschool van de Heilige Geest. Gemeente, 3 vruchten vanmiddag. En van nature hebben wij deze vruchten niet. De Pinksterprediking mag ons wel arm maken. En niet alleen de onbekeerde mensen, echt niet. Want ook Gods kinderen zullen moeten bekennen die vruchten. Ach, als ik er iets van heb, is het maar ietsje. Het is nog lang niet rijp. En het zal rijp moeten worden toch in ons leven. Wat ligt er een schuld? Ontdekkende genade leert dat er schuld ligt ten opzichte van God. Dat er schuld ligt ten opzichte van de naaste. En dat moet ons uitdrijven. Tot wij mogen weten dat er verzoening is voor die schuld. Tot wij mogen leren hoe het dan wel moet vanuit de vereniging met Christus. Die, zo staat het in het avondmaalsformulier, in Christus als in het hoofd. En in ons als zijn lidmaten woont. En alleen door die vereniging met hem kan dit. Langmoedigheid, goede tierenheid en goedheid. En weet je hoe dat nou is in het leven van Gods kinderen, jongens en meisjes? Strijd. Altijd. Iedere dag. Oude mens, nieuwe mens, vlees en geest. Die strijden tegen elkaar. Dat botst. En dat brengt op de knieën. Heren, dat kan zo niet blijven. Wilt u geven dat die oude mens gebroken mag worden? Wilt u mij leiden door uw geest? En wat leert de geest? Wandelen naar de wet. En tegen de zodanige, zegt Paulus in het volgende vers, tegen de zodanige is de wet niet. Want dit is naar de wet. Dit is de vernieuwing. Dit is zoals het worden moet in ons aller leven. Ook wat een schril contrast, gemeente, met die vruchten des vleeses. Verschrikkelijk als je die opsomming leest. Gruwt u daarvan? Dat is nou uw leven. En dat is mijn leven van nature. Kunnen we daarin uithouden? Wie zo zal leven, die zal ook zo sterven. Het is nog het heden van genade. Zoek de Heere terwijl hij te vinden is. Roept hem aan terwijl hij nabij is. Smeek toch om die Pinkstergeest. Die begint met ontdekken. Kijk maar naar de Pinksterlingen. Maar die leidt ook naar de weg waarin een doelmisser in de gave die de Heere Jezus verworven heeft in beginsel weer mag beantwoorden aan wat Gods bedoeling was. En dat zal nou straks in de hemel volkomen zijn. Daar zal niet alleen de kennis weer volmaakt zijn. Daar zal niet alleen de gerechtigheid weer volmaakt zijn. Maar daar zal ook weer volkomen heiligheid zijn. Liefde tot God. Liefde tot de naaste. Amen.